Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van MS Talk. We zijn er een tijdje tussenuit geweest, maar we komen weer terug met een reeks nieuwe afleveringen. En vandaag ga ik het samen met Gerald Hengsman, neuroloog, hebben over MS en overprikkeling. We kregen dit als vraag van veel van onze kijkers en luisteraars tegenwoordig. MS en overprikkeling. Ja, ik merk zelf dat ik sinds ik de diagnose heb ongelooflijk snel overprikkeld ben. Maar wat is overprikkeling en wat heeft het met MS te maken en waarom speelt het zo'n grote rol? Dat is iets waar we het vandaag over willen gaan hebben. Gerald, is dat iets wat jij van jouw patiënten vaak terughoort? Dat mensen overprikkeld zijn?
Ja, ik denk in de praktijk, ik moet zeggen iedereen, maar heel veel mensen hebben daar in meer of mindere mate last van. Een deel van de mensen die herkent het zelf, die begint erover, en een deel herkent het ook niet, maar die heeft wel een punt van herkenning op het moment dat je ernaar gaat vragen. En naast de patiënt zelf merkt ook vooral de omgeving merkt het.
En is overprikkeling een officiële term of is iets wat we gewoon zo zijn gaan noemen op een gegeven moment?
Ik weet niet of het officiële term is, er zal ongetwijfeld misschien wel een dikke Van Dalen definitie voor zijn. Maar in feite wat onder overprikkeling verstaan wordt, is dat je ja, in feite al heel snel geprikkeld bent op basis van allerlei input die je krijgt. Ja, als je gaat bedenken van, als je ergens bent in de ruimte, wat komt allemaal op je af? Nou, er komen dingen op je af die je ziet. Dat kunnen kleuren zijn, dat kan licht zijn, wat verandert, dat kunnen bewegende beelden zijn. Is vaak geluid. Ik ben er niet altijd bewust van. Omgevingsgeluid, mensen die aan het praten zijn, dat soort dingen. Je voelt dingen. Je zit in de stoel of andere zaken. Je lichaam wordt continu blootgesteld aan allerlei ja, signalen en prikkels. En dat heeft ook een functie. Want daardoor kunnen we goed ons verplaatsen. En meestal zijn van die prikkels ons helemaal niet bewust. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de situatie waarbij je in de auto zit en naar je werk toe rijdt, een bekende weg. En je bent er en je hebt de helft niet bewust meegekregen. Je hebt wel alles gezien, je hebt alles gedaan, je hebt alles gevoeld, alles gehoord. Dus blijkbaar is ons brein in staat om heel veel prikkels wel tot zich te nemen, maar niet dat je daar bewust van gaat worden. En vaak wordt dat een beetje gezien als een soort filter die er zit. En wat je vaak gaat zien bij eigenlijk heel veel vormen van niet aangeboren hersenletsel, dus MS daar niet uitzonderlijk in, is dat die filterfunctie als het ware wegvalt en dat heel veel van die prikkels bewust binnenkomen. En als je dat gaat voorstellen, dat je al die prikkels bewust gaat meemaken, ja, dan is het heel snel dat het systeem zo'n overload gaat voelen. En dat je eigenlijk, ja, onbiedig gezegd, met je hordes dol gaat worden. Heel snel moe. En dat wil eigenlijk een beetje staan onder overprikkeling. En het kan wel verschillen in het soort prikkels waar mensen last van hebben. Niet iedereen heeft last van dezelfde soort prikkels. Maar heel vaak merk je toch wel dat het wel vaak te maken heeft met beweging, met geluid, dat soort zaken.
En is er bekend waardoor het komt dat dat bij mensen met niet aangeboren hersenletsel of MS gebeurt? Hebben ze daar een verklaring voor gevonden? Concreet?
Niet een hele concrete verklaring, dat je zegt van nou, dit is de mis en daarom gebeurt het. Maar dit heeft natuurlijk wel gewoon te maken met het feit dat eigenlijk als je erover nadenkt, is dat het filteren van al dat soort signalen is ook, ja, dat is een zeer intensief werk voor je brein. En je kunt je voorstellen dat bij allerlei situaties waarbij het brein minder functioneert, ja, dat die functie gewoon minder gaat zijn. Maar het is niet zo dat dat gekoppeld is aan een bepaalde plek in je hersenen, als daar een letsel is, dat je dan er last van gaat krijgen. Dat niet.
En dan noemde jij net dat sommige mensen het hebben zelf niet eens in de gaten en zijn het mensen in de omgeving die het opvalt? Waaraan valt dat die mensen dan op? Want ik kan me voorstellen dat als het jezelf gebeurt, dat je dat dan op een gegeven moment merkt. Maar hoe kan iemand in de omgeving nou merken dat iemand snel overprikkeld raakt?
Ja, een gevolg van overprikkeling is aan de ene kant is dat je op het moment dat je overprikkeld bent, dan ben je vaak wat meer gepikeerd, van korter af, wat geïrriteerd,
Prikkelig.
prikkelig, precies overprikkeld. En dat is lang niet voor iedereen duidelijk waardoor dat komt. Het kan ook te maken hebben met het feit dat je druk hebt, dat er kinderen zitten die jengelen, dat van alles nog wat om je heen gebeurt. En iets anders wat mensen gaan merken is dat is natuurlijk de logische stap die dan vaak volgt, is dat mensen zo'n ontwijkingsgedrag gaan vertonen. En niet precies weten waarom ze dat doen, maar bijvoorbeeld heel langzaam dat het bijvoorbeeld naar een feestje toe gaan minder makkelijk gaat. Of dat je minder prettig voelt in de gezelschap en dat je iedere keer maar een beetje een hoekje opzoekt waar het rustig is en onttrek je aan sociale gebeuren. En het kan best wel lastig zijn om voor jezelf iemand te verklaren waarom je dat nu aan het doen bent. Laat staan dat een ander dat snapt. Want die ziet verder niks aan je. Die ziet alleen maar dat gedrag wat zich langs een beetje aan het veranderen is.
Ja. Ja. Nou, het is grappig dat je het zegt. Wij hadden vorige week een bruiloft. Het was een spontane bruiloft. Wij wisten niet dat het een bruiloft was, maar het bleek een bruiloft te zijn. En na een uur was ik er klaar mee. Het geluid en inderdaad de herrie van de mensen en het praten. En dan ook nog proberen te praten door het geluid van de muziek heen. Was heel intensief. Terwijl vroeger vond ik feestjes geweldig. En dan ging je eindeloos door en dan maakte het niet uit. Zijn er ook, als jij dat in de spreekkamer bespreekt met mensen, heb je het dan ook over mogelijke oplossingen? Of is dat... Ligt dat bij een andere discipline?
We hebben het wel over oplossingen, maar inderdaad, het ligt wel bij een andere discipline. Ik denk dat het belangrijkste is al in ieder geval gewoon een stuk inzicht. Dat je bij jezelf snapt van wat gebeurt er nu? Waarom voel ik me zo? Waarom gebeurt dit? En ook dat je omgeving snapt waarom dit gebeurt. En dat gaat best wel ver. Want ik had net even over een verjaardagsfeestje. Hè, dat bijvoorbeeld je partner merkt van dat je dat niet meer zo leuk vindt, dat je dat soort dingen aan het ontwijken bent. Maar dat kan bijvoorbeeld ook een effect hebben op bijvoorbeeld de kinderen. Bijvoorbeeld de situatie dat je schoolgaande kinderen hebt, basisschoolleeftijd, afspraakjes enzovoort. Maar dat het heel vervelend is als die afspraakjes bij jou gaan zijn. Want dan heb je dat geluid binnen, dat gedoe. Dus dat is in ieder geval al stap 1, is in ieder geval gewoon bewust worden bij iemand zelf en bij zijn of haar omgeving. En vervolgens op het moment dat je iets hebt van ja, het is echt wel een storende factor. Kun je wel gaan kijken met bijvoorbeeld een ergotherapeut om te kijken of je dingen hanteerbaarder kunt gaan maken. En dat begint soms al met te gaan structureren van dingen. Zorg dat je bijvoorbeeld bij een feestje, als je weet dat je niet in het middenpunt moet gaan staan, maar dat je inderdaad meer rustige plekken moet gaan zoeken. Je kunt die randvoorwaarden gaan creëren waarin dit allemaal iets beter te handelen is. Dat geldt ook bijvoorbeeld op werk. Als mensen bijvoorbeeld in een kantoortuin werken, nou geweldig wat daar allemaal gebeurt, word je helemaal... Maar op het moment dat je een afgezonderde plek gaat krijgen, waarbij niet voortdurend iedereen binnenloopt, waarbij je dat geluid niet hebt, dat scheelt al. Verder heb je daarnaast ook wel een aantal therapievormen, waarbij gekeken wordt of je overprikkeling iets kunt gaan verminderen. Ook dat kan. Dan moet je niet bij voorstellen dat daar door weg is, maar dat het hanteerbaarder gaat worden. En dat heeft waarschijnlijk toch te maken met het feit dat overprikkeling, er zit ook een soort zelfversterkend proces al daarin. Dat je wordt overprikkeld, dat geeft een heel vervelend gevoel. Dat geeft een emotionele lading, waardoor eigenlijk dat alleen nog maar storender gaat worden. Het is eigenlijk een beetje datzelfde trucje wat iedereen wel kent. Op het moment dat je bijvoorbeeld in bed ligt en je wilt gaan slapen. En je hoort op een bepaald moment toch dat de kraan nog een klein beetje aan het druppen is.
Oh, vreselijk.
Zodra je daar bewust van bent, dat kun je hem niet meer uitzetten. Dan nee. Moet je op een bepaald moment dat bed uit aan dat ding uit gaan doen. Want het wordt... Hetzelfde geldt hiervoor. En daar zijn wel een aantal therapievormen voor waarbij je als het ware die emotionele koppeling wat gaat beïnvloeden. En dat lijkt een beetje op dingen die gedaan worden ook bij angststoornissen. Door mensen daaraan bloot te gaan stellen. En dat is best wel intensief. Een van die therapieën wordt vaak ook door ergotherapeuten gedaan. Heet de ACID-therapie. Dus intensief, want je moet... Ja, wordt juist die momenten worden opgezocht om uiteindelijk een soort emotionele ontkoppeling te gaan bewerkstelligen. Nogmaals, het is niet samen maken, het is niet weg, maar kan daardoor wel een stuk hanteerbaarder gaan worden.
Ja, maar ik denk ook, hè, als ik naar mezelf kijk, dat er best wel inderdaad ook zeg maar dingen zijn die je zelf kunt doen, wat jij al aangeeft, hè, op zo'n feestje rustige plekjes opzoeken. Wat ik zelf vaak doe is bijvoorbeeld in een druk restaurant ga ik met mijn rug toezitten naar het grootste deel van de mensen. Dat ik zelf naar een muur kijk bijvoorbeeld. Tegenwoordig hoor je heel veel over white noise en noise cancelling. En dingen als oordopjes. Achteraf dacht ik bij dat feest, ik had mijn oordopjes mee moeten nemen. Hè? Dan krijg je ook al. Dus er zijn natuurlijk ook nog wel zelfhulpmiddelen of trucjes voor jezelf, denk ik. Om dat te verbeteren. En ik moet ineens denken aan slapen bijvoorbeeld. Ik denk dat zelfs zo'n deken met gewicht, dat ook een vorm is van prikkeldemping. Hè? Je hoort tegenwoordig veel over zwaartedekens. Ja. Is dat er inderdaad ook eentje?
Ja, dat kan, hè. Maar dat vooral de aanrakingszin een overprikkeling geeft, is dat zeker een optie. Ja, dus dat zijn ook dingen die je ook samen met de ergotherapeut kunt gaan verkennen. Dat je gaat kijken van welke prikkels geven nu de meeste hinderen, de meeste stoornissen. En hoe kun je die zoveel mogelijk gaan beïnvloeden, waardoor je er minder last van gaat hebben.
Ja. Ja, precies. Dus vaak zijn er binnen je regelmogelijkheden, hè, de dingen die mensen zelf kunnen doen, ook al wel manieren. En die moet je vaak voor jezelf even aftasten. Hè. En wat ik van mezelf vaak merk is, op het moment dat er feestjes zijn of verjaardagen, hè, dat zijn over het algemeen natuurlijk wel de grootste prikkelende activiteiten in je leven, dat ik bijvoorbeeld van tevoren afvraag, is dit het waard? He, dus, of kan ik, als ik hier geweest ben, heb ik dan de ruimte om weer daarna te ontprikkelen en tot rust te komen en weer van die vermoeidheid af te komen die het heeft opgeleverd. Dus dat is natuurlijk ook erg therapeutisch, he, die balans zoeken van, ga ik dit wel doen, ga ik dit nu doen en is het me de extra vermoeidheid die het oplevert, is het me dat waard?
Ja, als we naar dingen gaan plannen wat dat betreft, dat klopt. Hè, dat, want op zich, de ziekte zelf wordt er niet erger van, alleen je hebt er gewoon veel last van. Hè, dat,
ja.
En iets anders wat ook al mee begon, is in ieder geval gewoon bewustwording dat het speelt, maar ook dat anderen het snappen. En het lastige kan soms zijn dat het nog eens kan wisselen. Alles bij MS wisselt. De ene dag is anders dan de andere dag. Nou, succes om daarmee overweg te gaan voor jezelf, laat staan voor de ander. En heel even een voorbeeld uit de praktijk. Gisteren pak ik toevallig een patiënte die ook tegen dat probleem aanliep met haar partner, met haar man. Die niet snapte waarom ze soms overprikkeld is en niet luistert naar wat hij aan het einde van de dag meegemaakt op zijn werk. En dat wisselde nogal eens. Maar op het moment dat hij snapt waarom zij aan het einde van de dag, waarin al heel veel gebeurd is, minder energie heeft, kunnen er momenten zijn dat al die verhalen die op dat moment even binnenkomen, terwijl ze aan tafel zitten met de kinderen, dat is al een prikkelrijk moment. Dat er momenten zijn dat gewoon even niet binnenkomt. En dat hij dan beter, op het moment dat hij weet dat op dat moment bij haar speelt, in de latere fase, als ze even rust hebben, de kinderen op bed liggen enzovoort, dan nog even kan gaan reflecteren op zijn dag, maakt het al een stukje hanteerbaarder.
Ja.
Wat je soms met die wisseling kunt doen, is dat mensen het gewoon actief aangeven. Want mensen zien niet aan je neus. Of er nu een dag is waarbij het wel binnen kan komen, of niet. Hè, sommige mensen geven daar soms wel een cijfer aan. Nou, vandaag is een 2. Mijn energiebatterij is gewoon niks. Nou, dan weet iemand nu niet over gaan beginnen, want het heeft geen zin.
Nee.
Maar soms heb je ook dagen dat het 9 is. Nou, dat kan prima.
Ja, het is echt, je komt weer neer op communiceren dan, hè?
Communiceren, ja. Gewoon weten wat er speelt. Hebben het er met elkaar. Dat levert al zoveel winst op wat dat betreft. Dat wordt, wel, op het moment dat je er niet over hebt, het niet snapt, ja, dat leidt heel vaak alleen maar tot onbegrip en irritatie.
Ja.
Ook bij jezelf als patiënt zijn, omdat je wilt juist heel graag dat doen.
Ja. Gaat niet altijd.
Nee.
Ik heb inderdaad wel eens conflict gehad met mijn zwager, dat ik de radio uit wilde in de auto. En die zei, ja, dat is toch gezellig? Leuk radio, maar als de radio aan, dan kan ik niet praten. Dan kom ik niet meer uit mijn woorden. En dat soort dingen krijg je. Maar als je het inderdaad uitlegt, dan is vaak dat begrip er wel. En terwijl mensen in eerste instantie denken, ja, hoezo? Hè? Dat is ook moeilijk te bevatten als je zelf op die manier wel functioneert. Dat zijn altijd die...
Ja, maar het kan soms een oefening zijn voor mensen die het niet zelf ervaren, om ze een keer gewoon ergens in de ruimte neer te zetten. Gewoon een daagse ruimte waar mensen gewoon... En ze heel bewust laten worden van alles wat dat met om zich heen gebeurt. Iedere kleine beweging, ieder klein geluidje. En als je dat dan bij elkaar op gaat tellen, dan merk je in één keer hoe ontzettend veel prikkels eigenlijk binnen een half minuut op je afkomen. En hoe bijzonder het is dat je brein dat blijkbaar grotendeels buiten jouw bewustzijn houdt.
Ja. Gelukkig.
Gelukkig, ja.
Totdat er inderdaad ineens een onbekend geluid ontstaat. Of eentje die je niet verwacht. Hè? En dan weet je het ineens wel.
Dat wel. Dus dat is dus miraculeus hoe ons brein werkt. Want daarin wel. Hè? Dat,
dus eigenlijk moeten we ons brein dankbaar zijn dat in normale gevallen wel heel veel gefilterd wordt.
Zeker, ze heeft af en toe de functie, want anders ben je continu overprikkeld.
Ja. Nou, dan besluiten we daarmee. Ik denk dat het heel duidelijk is, en voor mensen die er echt heel erg mee worstelen, dat het belangrijk is te weten dat daar toch wel therapievormen voor zijn, of dat er middelen zijn om daar op een andere manier, of wellicht een manier die het wat rustiger, maar ik toch mee om te gaan zijn. Gerald, dank je wel weer voor jouw bijdrage. Ik wil onze kijkers en luisteraars bedanken voor weer het kijken en het luisteren. En we zijn binnenkort weer terug met een nieuw onderwerp. Dank je wel.